Goedemorgen. Weer fijn om hier te zijn. Ik denk een jaartje geleden dat ik hier voor het laatst was. Bedankt voor het vertrouwen dat ik weer terug mag komen. En dankbaar voor Gods woord. En dankbaar voor al die gemeenschappen, al die kerken die op zondagochtend bij elkaar komen. Om God te zoeken. Jezus centraal te zetten en om onderwezen te worden uit Gods woord. Voor degene die mij niet kennen, ik ben Joel de Bruin. Ik mag voorgaan in Christgemeente Hart van Brabant in Tilburg. En gewoon dankbaar voor alles wat God in mijn leven doet. En wat ik ook zie in de levens van zoveel andere mensen. En dat getuigt gewoon dat God een levende God is. Amen. Ja. Vader, dank u wel dat we uw woord mogen openslaan. Heer, dat u met uw geest, Heer, het licht op uw woord wil laten schijnen. Deze ochtend, Heer, maar ook in ons hart. Heer, ik bid dat uw woord diep daalt in ons hart. Dat het op goede grond mag aarde en dat het mag uitwerken, Heer, wat u verlangt in onze leven. Dank u, Jezus. Amen. Ik wil starten met een Bijbeltekst. Filippenzen 2. Filippenzen 2, vers 12. En dat is wat Paulus schrijft aan de gemeente te Filippenzen. En ik lees voor uit de NBV 21 vertaling. Het is 2 vers 12 tot en met 16. En daar staat: geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Ik hoop dat hij dat ook over u kan vertellen, tegen u kan zeggen deze ochtend, hè. Altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben, zegt hij. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken, omdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Een prachtige tekst en daar staat zoveel in. We gaan deze ochtend gewoon iets uitlicht. Wat ik mooi vind is, hij roept de Filippenzen op tot gehoorzaamheid. Hij zegt: jullie waren gehoorzaam toen ik bij jullie was. Wees het des te meer nu ik niet bij jullie ben. En dan staat erachter: blijf u inspannen voor je redding. En doe dat in diep ontzag voor God. Bij andere vertalers zegt: werk aan je zaligheid met vrees en beven. Ja. Je blijven inspannen voor je redding. Hoe ziet dat eruit? Weet je, zijn die mensen deze ochtend die zeggen: ik wil niet naar de hemel? Steek voor een moment even je hand op. Nee, gelukkig. Iedereen wil natuurlijk naar de hemel. Je zegt: blijf je inspannen voor je redding. Weet je, als je op straat zou vragen, en een jaar geleden deed ik wel eens wat interviewtjes, enquêtes afnemen op straat, in het centrum van Tilburg. En er waren vragen over, inderdaad ook over, nou ja, hoe leef je? Geloof je in God? En wie is die God dan voor jou? Geloof je in een hemel? Geloof je in een hel? En de antwoorden die ik kreeg, die waren heel, soms ontluisterend. En over het algemeen geloofden mensen wel in iets. Iets tussen hemel en aarde. Dat is dan wat ze zei. Ik geloof wel iets dat er meer is tussen hemel en aarde. En veel van ze geloofden ook wel in een God. En als je dan zou vragen van: ja, maar denk je dat je naar de hemel gaat? Dan waren de meesten die waren vrijmoedig om te zeggen: ja, ik denk wel dat ik naar de hemel ga. En ik denk misschien wel, als je dat in je familie vraagt of op je werk, dat veel mensen, ja, eigenlijk op zich wel denken dat ze naar de hemel gaan. In een antwoord zijn ze al een beetje aan het afwegen van hoe zit dat? Ja, 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 ik denk het wel. En dan halen ze waarschijnlijk allerlei dingen uit hun leven even naar boven. Maar ze baseren dat eigenlijk op een witte en een zwarte tas. Als ik dat even mag illustreren deze ochtend. En ik heb eigenlijk een medewerking nodig van iemand. Misschien zijn er wat jonge mensen in de zaal die mij willen helpen. Eén iemand in eerste instantie. Iemand wordt gepusht door zijn vader. dan mag papa ook komen. Kijk, hoppakee. Soms hebben we een goed voorbeeld nodig. Oh, maar ik mis nu. Je zoon is niet meegekomen.
Nee, ik denk niet dat hij. Hij mag bij mij komen. Maar.
Ja, misschien dat ik je zoon nog voor iets vraag. Dat is wel leuk. De witte en de zwarte tas. Oh, jij ziet er getraind uit, man.
Ik doe mijn best.
Ja, wel gelijk een probleem deze ochtend.
Is het zo?
Ja, wel. Je mag even je handen zo. Ja, jij bent eigenlijk de menselijke weegschaal. En dan wil ik even, hoe heet jouw vader?
Dick.
Zou ik even je vader willen helpen? Kom, ja. Kijk, geweldig. Je mag je vader even moeilijk maken namelijk. En dat is altijd leuk. Kijk, dat doet hij heel de week al, hoor ik. Hey, de zwarte tas, dat zegt iets over alle verkeerde dingen in ons leven. De witte tas zegt iets eigenlijk over alle goede dingen in ons leven. Nou, nu heb ik een aantal dingen die je gewoon in een van die tassen mag gaan stoppen voor je vader. En pak er maar eentje. En dan mag je even gaan nadenken, is het iets goeds of is het iets niet goed? Wat staat erop?
Mantelzorg.
Mantelzorg. Weet je wat dat is?
Nee.
Kunnen jullie me even helpen? In welke tas wordt mantelzorg? In de witte tas. Ja, beginnen de spieren al een beetje. Dan pak een volgende maar.
Roddelen.
Roddelen. Ja, 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 ja. Ik weet niet wat je vader allemaal doet. Maar... Wat staat er? Ja, mijn handschrift is niet zo mooi, hè? Een leugentje om eigen bestwil. Dat klinkt best goed eigenlijk. Oh nee, toch niet. Die mag ook in de zwarte tas, ja. Begin al wat spieren te trillen? Nee, nog niet, hè? Wat staat daar?
Goede doelen steunen.
Goede doelen steunen, kijk. Oh, kijk, daar gebeurt iets.
Eerlijk zijn.
Eerlijk zijn. Ja.
Verantwoordelijkheid nemen.
Verantwoordelijkheid nemen, kijk. Ja, ja. Kijk, normaal gesproken zie je dan mensen helemaal, maar jij bent gewoon getraind, hè? Maar als ik. Ik had meer dingen mee moeten nemen. Als ik aan jou vraag, het is duidelijk, hè? Dat is een zware tas, hè? En dit is hoe mensen eigenlijk een beetje beoordelen. Nou ja, alle goede dingen die wegen eigenlijk, die zijn veel zwaarder dan de slechte dingen die ik doe in mijn leven. De slechte dingen wegen eigenlijk niet op tegen de goede dingen in mijn leven. En op grond daarvan zeggen we eigenlijk, nou, ik denk dat ik wel naar de hemel ga. Zo werkt het over het algemeen. Nou, mag ik heel even een applaus voor deze twee mannen? Dankjewel. Thank you. De witte en de zwarte tas, die staan dus eigenlijk voor onze, al onze dingen die we in ons leven doen. En ja, over het algemeen vinden wij, wegen wij zelf een beetje af als mens of we goed zitten of dat we niet goed zitten. En dit systeem, eigenlijk de manier waarop we denken, heeft gewoon te maken met hoe onze maatschappij is ingericht. Want we zijn gewend om te werken voor een resultaat in ons leven. Waar of niet? We zijn gewend om te werken om iets te bereiken. In de maatschappij waarin we leven krijgen we eigenlijk niets cadeau. Dus ons denksysteem is ook zo gewijd. Als ik maar goed mijn best doe, dan kom ik er wel. Nou, ik heb dat heel veel gehoord op school. Als je maar goed je best doet, dan kom je er wel. Maar zonde, de zwarte tas, zonde is zondigen tegenover God. En dat betekent elke dag dat we dingen doen die niet oké zijn, die tegen de wil van God ingaan. Ja, dat wil eigenlijk zeggen, bouwen we een strafblad op wat enorm lang is. En dat strafblad kan je eigenlijk niet uitwissen door een hele hoop goede dingen te doen. Daar komt het eigenlijk op neer. Weet je, als je vanmiddag naar huis rijdt en je wil dit testen, dan moet je misschien eens hard door rood rijden. Zorg dat je aangehouden wordt, dat je bekeurd wordt. En als de agent bij je staat en de bekeuring uitschrijft, dan moet je maar eens tegen hem zeggen. Nou, moet je eens luisteren, ik ben vanochtend in de kerk geweest. Ik heb meegezongen. Ik heb 25 euro in de collecte gedaan. En ik heb nog geholpen bij het koffie inschenken. En eens even kijken of de agent de bekeuring dan intrekt. Ik ben wel benieuwd. Ik weet niet hoe het hier in Andel werkt, maar over het algemeen. Over het algemeen zul je merken dat je goede daden je slechte daden niet kunnen uitwissen. Waar of niet? Zo werkt het ook gewoon in onze maatschappij. Maar zo werkt het ook voor God. Want God is een rechtvaardig God. En hij is een heilig God. Onze goede daden kunnen ons niet redden van de slechte. Efeze 2 vers 8 gaan we even lezen. Dat is een prachtige tekst. Van Paulus ook weer. En die zegt, door zijn genade. Ik zal even wachten tot u me heeft. Door zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Ik zei net al, in de maatschappij krijgen we geen cadeautjes. We moeten werken om datgene te bereiken wat we willen bereiken. Maar van God hebben we wel een geweldig cadeau gegeven. En Gods cadeau, Gods genade is tot uitdrukking gekomen in zijn Zoon Jezus Christus. Die heeft gegeven aan ons. En die als plaatsvervanger voor al onze zonden aan het kruis is gegaan. En het is geweldig dat door datgene wat hij heeft gedaan, dat we zelf volledig vrijkomen. En eigenlijk wat er gebeurt is, omdat Jezus voor ons aan het kruis gegaan, mogen wij onze zonde, onze zwarte tas, mogen we, ik hoop dat die blijft staan, hangen aan het kruis. Al onze zonden, al onze problematieken heeft hij gedragen, al onze struggles. Maar niet al onze zonden alleen, ook onze goede daden. Ik ga hier wel wat uithalen, want anders ben ik bang dat die. Nee? Oké. Okay. Ook onze goede daden is belangrijk. Mogen we bij het kruis brengen. Waarom? Omdat we met onze goede daden niets kunnen toevoegen aan de genade van God. Dat is heel belangrijk. Want anders zouden onze goede daden wel eens in de weg kunnen staan voor de genade van God. Snap je wat ik bedoel? Onze goede daden kunnen niets toevoegen aan de genade van God. En weet je wat zo heerlijk is? Nu hebben we onze handen vrij. Gewoon vrij om te ontvangen van God. Dus als Paulus zegt in die Filippense tekst 2 vers 12, blijf je inspannen voor je redding, dan bedoelt hij niet dat we heel hard moeten werken en punten scoren om gered te zijn. Hij bedoelt dat de redding, de genade van God, iets uitwerkt in ons leven. Onze werken zijn een vrucht van zijn genade. Een vrucht van datgene wat God door zijn geest in jou en mij uitwerkt. En vers 13 staat, het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. Dus we kunnen op geen enkele manier zeggen, moet je eens kijken wat ik allemaal voor elkaar heb gekregen. Het is God die het in ons, ja, door zijn geest in ons teweeg brengt. Er staat erachter, we kunnen ons afvragen, waarom doet hij dat? Nou, dat staat er, omdat het hem behaagt. Dus het doel van al onze inspanningen is geen puntenscore voor de eeuwigheid. Het doel van onze inspanningen zijn, is om God te verheerlijken, om Jezus te verheerlijken. Bent u het met mij eens? Amen. Ja, één iemand. Zo belangrijk. Het doel van onze inspanning is om, zodat Jezus verheerlijk wordt in ons leven. En Paulus zegt in 1 Korinther 15 vers 10. Alleen dankzij zijn genade. Weer dat woord. Dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen. Niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Ja, dankzij zijn genade. Hij heeft harder gezwoegd. Hij zegt, zijn genade is niet zonder uitwerking in mij gebleven. Ik hoop dat je dat ook kan zeggen deze ochtend. Gods genade is niet zonder uitwerking in mijn leven gebleven. Maar vanuit die genade is enorm veel, ja, heeft God enorm veel in mijn leven kunnen doen. Weet je, ik moest denken aan een zeilboot bij deze tekst ook. En een zeilboot, ik ben ooit één keer met collega's op een zeiltripje geweest. Een collega had een nieuwe, is al lang geleden hoor. Een collega had een nieuwe zeilboot gekocht, zo'n ding van 13 meter. Had nog niet veel ervaring en hij nam ons met z'n allen mee, met het team. En ik was echt onder de indruk. Ik weet niet of die zeilers zijn in ons midden. Niet echt. Geeft niks. Ik was enorm onder de indruk. We hingen helemaal zo schuin. De wind die ging als een malle tekeer, die klapperde tegen de zeilen aan. Ik zag die mannen die dus er gewend waren, die zag ik op een gegeven moment hard werken en van alles met die zeilen doen. En ik was lijkbleek, want het was helemaal niks voor mij. Maar het was wel indrukwekkend. En ik moest denken aan het beeld van een zeilboot. Weet je, zeilen kan volgens mij soms hard werken zijn. Zeker als de wind misschien tekeer gaat. Maar een zeiler beseft zich heel goed, hoe hard ik ook werk op die zeilboot, zonder de wind kom ik geen steek vooruit. Waar of niet? En dat is ook de genade van God. Weet je, het is ook in ons leven, we kunnen hard werken. Maar zonder de wind als het ware van Gods geest in onze zeilen komen we niet vooruit. Dat is allemaal eigen kracht. Zal het geen vrucht voortbrengen in ons leven. Maar op het moment dat Gods geest waait. Nee, ik moet anders zeggen. Gods geest wil wel waaien. Op het moment dat wij onze zeilen afstemmen op Gods geest. Vraagt dus iets van ons. Het vraagt iets over van hoe wij ons leven inrichten. En als wij onze zeilen afstemmen op zijn geest en hij kan in onze zeilen blazen, dan gaan we koers maken. Weet je, er zijn veel christenen die worstelen met hun bestemming. Ik hoor het vrij vaak ook in de gemeente bij ons. Weet je, en wat me opvalt is dat ze over het algemeen aan de kade staan, als dit de kade is. En ze zijn eigenlijk op zoek naar hun bestemming. En wat ze eigenlijk proberen te pakken is eigenlijk de plek waar ze naartoe moeten gaan. Als ik het zie, dan kan ik gaan, op die manier. Maar het christelijk geloof werkt eigenlijk anders. Want geloof wil niet zeggen dat we moeten wachten totdat we het zien. Geloof wil zeggen, ik stap van de kade af, ik ga in de boot. Volgende stap is, je maakt de boeien los, zoals dat heet. He, dat zijn die knopen die om die paal heen zitten, die moeten losgemaakt worden. Ik zou bijna zeggen, maak ze los in Jezus naam. Toch? We moeten loskomen van elke vorm van gebondenheid in ons leven. En als die boot los is, ja, dan kunnen we nog zo gaan staan. Maar Het is nodig dat we, en dat zie je ook vaak, jezelf afduwt van de kade. Dat je vrijkomt van dat vaste land. En dat vaste land, dat zijn misschien alle wereldse zekerheden waar we mee te maken hebben. Alle dingen waar we misschien onze zekerheden op hebben gebouwd. Alle dingen die in de weg kunnen staan om Jezus daadwerkelijk te volgen, moeten ons afduwen van die kade. Maar dan zijn we er nog niet. Want als we op het open water zijn, dan moeten de zeilen hijsen. Dat is belangrijk. We moeten onze zeilen hijsen. Nou, ik heb wat geleerd en dat wist ik helemaal niet. Die hele grote zeilboot van 13 meter lang. Toen we in de haven stonden, die zeilen waren helemaal niet gehesen. Blijkbaar had die grote zeilboot gewoon een motor ook. Dus we gingen met de motor gingen we uit de haven en pas op dat open water gingen de zeilen. Nou, dat wist ik helemaal niet. Maar we kunnen als christen kunnen we gewoon op de motor gaan varen. Dat is lekker. Dat is lekker vertrouwd. Je hebt het zelf onder controle. Maar het spannende, het leven in geloof is, je hijs gaan zeilen. Je hijs gaan zeilen. Je zeilen gaan hijsen. Dat is leven in vertrouwen. Je afstemmen op de wind, op de Heilige Geest. Want die wil wel waaien. En dan gaan we koers maken. Het is een avontuur, toch? Ja. We zijn vaak gericht om ergens op onze bestemming te komen. Maar je bent in bestemming als je wandelt in geloof en gehoorzaamheid. Geloven we dat? Je wandelt in bestemming. Geloof je dat? Ik heb zoveel dingen gezien. Ik ben zoon van een vader, ja. Maar die was ook voorganger. En als kleine jongen ging ik mee naar de kerk. Ging overal. Wat je dan doet is je helpt. Op een gegeven moment waren de mensen tekort. Achter het geluid. Ik ging achter het geluid. Er kwamen mensen tekort bij de zonderschool. Ik ging zonderschool draaien. Ik hoor, hier zijn ook mensen tekort. Ik ga geen zonderschool draaien hier. Maar ik deed gewoon wat voor me lag. Ik deed gewoon wat nodig was. Ik dacht helemaal niet na over bestemming en over ik moet voorganger worden. Sterker nog, ik zou dat nooit willen worden. Zeker toen niet. Ik ben dankbaar nu. Maar en het bijzondere is, omdat ik dat gewoon deed, wandelde ik al in mijn bestemming. Alleen ik had het helemaal niet in de gaten. Ik dacht er helemaal niet over na. Nu, zoveel jaar later, komen de jongens. Ik ben echt verbaasd. In de loop der jaren zijn al die jongens van de zonderschool, et cetera, die zijn. Ja, de een is verhuisd, de ander ging een studie doen, de ander, enzovoort, enzovoort. Dus die raakten allemaal uit beeld. En stuk voor stuk zie ik ze terugkomen in de kerk. Joel, ik wil gedoopt worden. En ik denk, ik stond aan de wieg. Ik heb in dat leven heb ik iets mogen doen. En snappen jullie wat ik bedoel? En dit is voor mij het meest, hoe moet je dat zeggen? Het werk van God, wat hij doet op het moment dat we bereid zijn om gewoon te bewegen in datgene wat hij geeft. Zonder daar heel moeilijk over na te denken. En dan zie je dat uiteindelijk de vrucht opkomt, ook in die jonge levens. Waarvan we soms wel eens dachten, er is een heel groot wonder nodig, wil dat nog iets worden? We zien ze gewoon terugkomen. En we zien gewoon dat God iets in hun leven heeft gedaan. Maar we zien ook dankbaarheid. Dan zeggen, Joe, ik wil wel door jou gedoopt worden. Want jij hebt toen in mijn moeilijke tijd, denk wow, weet ik al lang niet meer. Dus we zijn in bestemming als je wandelt in geloof en gehoorzaamheid. Ik geloof daar echt in. Weet je, en Paulus zegt tegen die Filippenzen, wees gehoorzaam, juist nu ik ook niet bij jullie ben. Nou, er is nog één ding wat ons, er zijn wel meer dingen, maar één ding wat ik nog hier wil vertellen, wat ons kan weerhouden om het water op te gaan en onze zeilen te hijsen. Weet je, als wij, stel je hebt een zeilboot. Je kan je voorstellen dat je niet elke dag van de week erop uitgaat. Maar wat je meestal doet is, afgelopen dagen was het lekker weer. Dan denk je, het is wel lekker weer. Laten we met de boot weggaan, toch? We zijn op zoek naar de ideale omstandigheden om te gaan zeilen. Maar zo ook in ons leven zijn we vaak op zoek naar de ideale omstandigheden waarin we iets kunnen doen voor God. Of waarin we zeggen, nou God, ik ben er klaar voor, komt u maar. En de vraag is of die houding correct is. De vraag is de houding correct om te gaan zeilen alleen als het goed weer is? Snapt u wat ik bedoel? Ik heb zoveel mensen gezien die zeggen, ja, als ik klaar ben met mijn studie, dan heb ik meer tijd om de Bijbel te lezen. Als de kinderen wat groter zijn, dan wordt het wat makkelijker om naar de kerk te gaan. Als ik een andere baan heb dan heb ik echt tijd om naar de gebedsavonden te komen. Als we een ander huis hebben, we zijn bezig met de aankoop, dan hebben we direct wat meer tijd om misschien ook mensen te ontvangen. Als de kinderen uit huis zijn, ja, dan hebben we pas echt tijd om. Ken je die? Nou, over een paar jaar ben ik met pensioen. Dan ben ik echt benieuwd wat de Heer in mijn leven gaat doen. Ja, daar wacht ik echt op. En dan klopt de Heer aan, ben je net met pensioen. Ja, Heer, nee, nu heb ik een opa en oma dag. Gisteren ook en morgen ook weer. Met andere woorden, er is altijd wel wat. Om zo maar te zeggen, de ideale omstandigheden die bestaan helemaal niet. En de vraag is, heeft God onze ideale omstandigheden nodig om te werken in ons leven? Nogmaals, de goede dingen kunnen in de weg staan voor het beste. En ik geloof, we houden vaak onszelf voor de gek door elke keer een soort van ideale omstandigheden te creëren waarin God zou kunnen werken. God heeft onze ideale omstandigheden helemaal niet nodig. Sterker nog, God laat keer op keer in zijn woord zien dat hij groter is dan welke omstandigheden dan ook. Denk even aan Jozef. Hij werd door zijn broers verworpen, in de put gegooid. Hij moest de gevangenis in. En hij werd verkocht als slaaf, ging de gevangenis in. Maar wat uiteindelijk gebeurde door al die niet zo ideale omstandigheden, is dat hij onderkoning werd en dat hij vele mensen redde van een hongersnood. Denk aan Paulus. Hij werd vervolgd, hij werd gestenigd, zat in de gevangenis. Hij leidde schipbreuk. Niet de ideale omstandigheden. Maar een groot deel van deze preek heb ik te danken aan Paulus. Zomaar te zeggen, als je kijkt wat zijn nalatenschap is. Als je kijkt hoe God door zijn leven heeft gewerkt. Ongelooflijk. Alles behalve de ideale omstandigheden. Wat dacht je van onze redding? Als Jezus moest wachten op de ideale omstandigheden, hadden wij een probleem gehad. Hadden we hier niet gezeten. Met andere woorden, God heeft onze ideale omstandigheden niet nodig, maar kan los van elke omstandigheid in ons leven geweldige dingen uitwerken in jouw en mijn leven. En dat is genade van God. Amen. Dat is alleen iets wat God kan doen. En ja, ik wil eigenlijk afsluiten met ook een stukje besef dat de tijd die we vandaag krijgen, maar ook de tijd die je morgen misschien krijgt, dat die nooit meer terugkeert. Dus een eenmalige tijd, elke dag opnieuw die je krijgt, die tijd kan je nooit meer terugdraaien. Die kunnen we maar één keer beleven, die kunnen we maar één keer invullen. En ja, de vraag eigenlijk die ik hier ook neer wil leggen is, ben je bereid om elke dag het water op te gaan? Om elke dag die zeilen te hijsen bij goed en slecht weer? Zoek eerst zijn koninkrijk. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. En zijn gerechtigheid. Stem je zeilen af op het werk van Gods geest. En ga vastberaden koers maken. Want het is God die het willen en het werken in u werkt. Door zijn genade. Amen. Dat is wat ik deze ochtend wilde delen met u. En als ik zo vrijmoedig mag zijn, wil ik vragen om er een moment bij te gaan staan. Wil ik gewoon even een gebed uitspreken. Lieve hemelse Vader, Heer. Dank u wel voor uw woord. Heer, dank u wel dat u nooit zomaar iets zegt. Maar dat u dingen zegt met een doel. Heer, dat uw doel is dat we steeds meer veranderd worden naar het beeld van uw Zoon, Jezus Christus. Heer, en dit is het verlangen wat we hebben. Daarom komen we ook bij elkaar. Heer, willen zijn als uw Zoon. Heer, wilt u op dit moment met uw Heilige Geest gewoon tot ons hart spreken? Gewoon de woorden die gesproken zijn deze ochtend, misschien ook vanuit de liederen. De witte, de zwarte tas. Uw genade, het cadeau dat u ons heeft geschonken. De boot, in hoeverre we nog aan de kade staan. In hoeverre we nog misschien alleen maar in de boot staan. In hoeverre we met de motor varen. In hoeverre we nog vastgeknoopt zijn. Maat van gebondenheid in ons leven. Heer, we willen al deze dingen, al deze vraagstukken, willen voor u neerleggen. Heer, we willen vragen, Heer, wilt u ons hart doorgronden, ons leven doorgronden met uw geest? Wilt u tot ons spreken, niet alleen dit moment, maar ook als we straks naar huis gaan. Het besef dat de tijd die u ons geeft kostbaar is. Heer, en dat die Zoon Jezus voor ons aan de kruisen gaan, dat dat een kostbaar geschenk is. Maar dat u ook verlangt dat de genade die ons is getoond, ons is gegeven, dat dat wat uitwerkt in ons leven, dat er vrucht uit voort mag komen. Heer, en dit is wat we verlangen. Doe wat nodig is in ons leven. Snij waar gesneden moet worden. Heer, dank u Jezus. Heer, dat u een goede God bent. Dat u ons kneedt en vormt. Heer, en dat we eigenlijk alleen maar op één ding kunnen staan. En dat is de genade die u ons heeft geschonken. En alles wat eruit voortkomt, alles wat we hebben gekregen. Ons leven, ons gezin, huis, ons werk. Alles, het leven zelf. Dat behoort u toe. Help ons om elke dag, ja, al deze dingen aan u terug te geven. In te zetten voor uw koninkrijk. Om dat niet voor onszelf te houden, maar te zeggen, Heer, gebruik wat u wilt in mijn leven. Ik wil vrucht dragen voor u. In Jezus' naam. Amen. Amen.